Radio Centraal 106.7. We gaan het dus vandaag over, niet alleen over Brussel hebben. We gaan vooral beginnen met niet te veel over Brussel te hebben, denk ik. Je, namelijk, maar wel over je boek, Identiteit en Interculturaliteit. Een ondertitel dan Identiteitsconstructie bij jongeren in Brussel. Door Blairy Lischy en Mark van den Bossen. Mark van den Bossen, las ik, doseert wijsgerige antropologie en cultuursfilosofie aan de VUB. Jij bent zelf, Blairy, politicoloog, volgt een master cultuur en politieke filosofie ook aan de VUB. En was, moet ik zeggen, werkzaam bij KIF-KIF.
Ja.
Klopt dat ongeveer? Of? Als ja, dat, dat cv, of breid het zelf maar eens uit? Of
ja, nee. Ja, dat is het min of meer. En ja. Daarbij maak ik ook wat documentaires. Vorig jaar heb ik een documentaire gemaakt. Bij ikzelf staat zonder eigenaar. Eigenlijk, het komt allemaal zo'n beetje samen.
Als mag ik even een stap teruggaan? Leg nog eens uit, KIF-KIF, wat is dat?
Ja, dus...
Je bent er wel niet meer bij, maar bon, je was erbij. En...
Ja, dus ik wou het juiste, dus okay, zeg maar, samenvatten. Na mijn studie politieke wetenschappen ben ik direct een jaar beginnen werken, iets langer. Ik heb onderzoek dus gedaan bij KIF-KIF. KIF-KIF is een interculturele organisatie. En bij KIF-KIF dus begon ik met een onderzoek rond de identiteitsconstructie bij jongeren in Brussel. En een van de resultaten van dat onderzoek is eigenlijk het documentaire, maar ook dit boek voor een stuk.
Was dat nog een opdracht van KIF-KIF, dit boek?
Nee, het was niet echt een opdracht van KIF-KIF, het was meer mijn idee.
Ja,
en dan ik ben met dat idee naar een aantal mensen toegestapt. Want ik had zo het gevoel, kijk, het zou interessant zijn als je nu eens een aantal mensen vraagt die vanuit verschillende hoeken dit thema kunnen bekijken. Want identiteit en interculturaliteit... het zijn geen simpele thema's, denk ik. Dus nogal complexe thema's. Daarom dacht ik dat het interessant is als er nu bijvoorbeeld, als we kijken naar de namen van de schrijvers, naar de auteurs die een bijdrage hebben geleverd. Ja, daar zitten dus filosofen, daar zitten sociologen, antropologen. Dus het is een rijke groep. Daarbij heb ik... Dus ik had daar juist over het onderzoek. Ik heb ook twee participanten zelf, dus twee Brusselse jongeren zelf, gevraagd om een stuk te schrijven. Want, dus om elk een hoofdstuk te schrijven. Ik heb het zo'n beetje moeilijk. Dus telkens de onderzoeker die dan het verhaal kon vertellen. En ik dacht dat het interessant zou zijn... Als die jongeren in dit geval zelf de kans krijgen om hun verhaal te doen.
Ja, want eigenlijk is er maar een klein stukje door jouzelf geschreven. Hè? Meestal gecompileerd, zal ik maar zeggen, door anderen.
Ja. Dus ik heb het hoofdstuk geschreven die zeg maar voor een deel theorie en praktijk, want zo is ook het boek verdeeld. Dus theorie waar een aantal mensen meer op een theoretisch niveau, op een abstract niveau...
Ik wil er eigenlijk in die volgorde ook doorlopen. Je hebt drie delen.
Ja.
Deel 1, theorie. Dus, deel 2 is dan... wat is deel 2?
Deel 2 is praktijk.
Ja, en dan in deel 3 wil je dus, de verbinding maken.
Deel 3 tussen theorie en praktijk, dat is waar ik dus aan het woord kom. Deel 1, theorie. Noel Klik trouwens, hij is werkzaam hier aan de Universiteit van Antwerpen, een socioloog. Hij heeft dus identiteit socio-antropologisch beschouwd. Een zeer interessant stuk, omdat de rest misschien zo'n beetje meer de filosofische lijn...
Hij is de eerste van de drie die daar aan het woord komen, dus Noël Klik, Leen de Bolle en dan mede-auteur op het boek nog Mark van den Bossen.
Ja. Dus in het tweede hoofdstuk, dus identiteit en verschil, het ik en de ander... misschien direct al iets hier bij zeggen... heel vaak concentreren we op, op wat we samen delen. En hier staat het in identiteit en verschil. Ik denk een heel, heel belangrijk punt waar we toch wel soms stil bij mogen staan en anders misschien beginnen over na te denken.
Ja, wat bedoel je van meestal... Wat dat precies zei, van meestal kijken we over cultuur wat we samen hebben, terwijl je naar het verschil moet kijken. Leg dat eens uit.
Als we kijken dus naar de discours in politiek, discours in filosofie of sociologie of andere humane wetenschappen, maar ook in discours bijvoorbeeld, ik weet niet, bij socioculturele sector of zelfs de kerk of andere religieuze instellingen, dan is het, laten we kijken wat we samen kunnen delen in een gemeenschap. Mm-hmm. Maar de boodschap eigenlijk in dit boek is ook, wat we samen delen is inderdaad heel belangrijk. Maar we moeten er wel van uitgaan dat we soms in contact komen met mensen die anders zijn. Dus die, zeg maar, verschillend zijn dan ik. En we moeten dus de ruimte creëren om voor de ander, om, zeg maar, haar of zijn identiteit in verschil te kunnen construeren, als ik het zo mag zetten.
Ja, geef daar een keer een voorbeeldje van.
Maar om een voorbeeld te geven, als we een stad nemen zoals Brussel, maar het kan even goed Antwerpen trouwens, als we bijvoorbeeld hebben, laten we een gemeenschap nemen, laten we bijvoorbeeld de Turkse gemeenschap in Brussel nemen. Nu, als we willen dat de Turkse gemeenschap wordt zoals, ik zeg maar iets, zoals de autochtone Belgische gemeenschap, dat wil eigenlijk zeggen dat we hun verschil niet aanvaarden. En ik denk dat het heel belangrijk is, ik heb nu maar een voorbeeld genomen, dat we bij de gemeenschappen, trouwens, en binnen die gemeenschappen heb je ook heel veel verschillende kijk, dus binnen de Turkse gemeenschap, je zal misschien mensen hebben die wat meer religieus zijn, wat minder religieus, wat meer nationalistisch, minder nationalistisch, en ga maar zo verder. En ik denk dat dit heel vaak niet genoeg naar voren komt. Dus de verscheidenheid binnen een bepaalde gemeenschap. Want het is veel makkelijker om, als we nu dus over de Turkse gemeenschap hebben, dat we dat als een soort een blok zien.
Ja.
Terwijl die verscheidenheid...
Ik wil er direct op voortgaan, maar op een bepaald moment zei je de boodschap. Mm-hmm. En dat hadden we misschien mee moeten beginnen. Naar wie is dit boek gericht? Is dat dan naar, hoop je dat dat de beleidsmakers je horen? Dat, is dat het?
Ja, eigenlijk het boek is op zo'n manier geschreven dat het redelijk toegankelijk is. Bepaalde stukken zijn wat moeilijker misschien, maar van bij het begin heb ik de auteurs gevraagd eigenlijk om toch wel, zeg maar zo, mm-hmm, niet te academisch te schrijven. Het is uiteindelijk een academisch boek, het is bij VUB Press gepubliceerd, maar we hebben zeker gepoogd om het redelijk toegankelijk te houden voor een brede groep. Niet zozeer voor de verkoop, maar meer om de mensen...
Leesbaar te worden.
Om meer mensen te bereiken. Bijvoorbeeld de hele sociale, culturele sector. Ja. Dat is toch wel een belangrijke groep. Jongeren zelf. Dus om te beginnen bij laatstejaars middelbare scholen tot mm-hmm, een studenten en ga maar zo verder. Dus ja. Eigenlijk, het, maar ook voor academici zelf natuurlijk.
Maar uiteindelijk, ja, heb je het ook veel over, of wordt er veel gesproken over beleid en allemaal, dus is, ja, het dan...
Ook natuurlijk naar het beleid toe en hopen dus dat... Ja.
We kunnen dat straks misschien nog een keer hebben over... je hebt ook een debat gedaan en zo, dus wat de respons daarop was, maar laat ons daar straks op terugkomen.
Ja, ja.
Nog een klik vermelden. Ik heb hier een stukje van hem genoteerd. Fixatie op één deelentiteit, daar had hij daarnet al over. Hè, dus dat het individu wordt gezien als een culture bearer, dus dat hij een vertegenwoordiger is van een monolithische groep, hè? Dat is het foutieve, dacht ik. Hè?
Ja, inderdaad.
Maar ja, bijvoorbeeld, als je had het over de Turken, maar als er dan een voetbalmatch is, dan zitten ze allemaal door de straten te paraderen met een auto. Dus dan presenteren ze zich ook wel als, leden van één monogame culturele groep. Hè?
Ja, maar ja, tuurlijk. Ik vind het persoonlijk schitterend in Brussel.
Turkije is ook zeer nationalistisch, hè?
Maar, maar zoiets stoort me helemaal niet. En,
nee, maar het is wel normaal dat dan degenen die de Turken dan zien, ze ook beschouwen als een monolithische groep.
Ja, inderdaad. Maar dit is een heel. Allee, dit is een klein voorbeeld. Mm-hmm. Maar ik denk dat het interessant zou zijn als we nu eens wat dieper kijken. Ik ga even terugvallen op mijn onderzoek. Ik had een achttal jongeren en drie van de jongeren hadden Turkse roots. En alle drie waren compleet verschillend. Dus er was een van de participanten, dus met Turkse roots, die wat meer gelovig was, die wat meer nationalistisch. En er was een ander die eigenlijk geen van de beide was. Mm-hmm. Dus en dan hebben ze een compleet andere visie op hoe construeren ze hun identiteit in dit land. En hoe gaan ze hun leven hier leiden.
Ja.
En dan heb je de derde die daar zo tussenin zweeft. Dus gewoon om te zeggen dat het maakt het moeilijk. Het maakt het moeilijk natuurlijk. Hè? Want het zou makkelijker zijn als nu bijvoorbeeld alle leden van de Turkse gemeenschap of alle leden van een of andere gemeenschap of alle leden van de autochtone gemeenschap dezelfde identiteit hadden. Maar dat is gewoon niet zo.
Ja.
En hier dan is, dit is eigenlijk direct dan een boodschap naar het beleid. Er moet rekening gehouden worden dus met die diversiteit binnen die gemeenschappen.
Hoe kan dat dan?
Maar dit kan door eerst en vooral, bijvoorbeeld, laat ik dit nu een voorbeeld in het geval van Brussel zetten. Op dit moment, bijna 60% van de bevolking in Brussel zijn niet Belgen, als we het even zo kunnen noemen. Als dat zo is, waar is dan de diversiteit in het beleid? Waar is dan de diversiteit in de instituties van de staat?
Nu zijn we specifiek over Brussel bezig. Laat het ons straks erover hebben. Alhoewel, ja, het is moeilijk misschien om het er niet over te hebben.
Ja.
Maar Brussel is dan een speciaal geval. We hebben er is ook deze week op de massamedia ook veel gesproken over beleid, over het gebrek aan beleid daar in Brussel. We weten dat het ook een beetje een specifiek geval met Vlaams-Franstalige toestanden. Maar als je nu op een algemeen niveau, gelijk welk land, je hebt de Turkse gemeenschap, je zegt je moet naar de individuen, of niet naar een groep, je politiek richten. Hoe ga je dat dan bijvoorbeeld, hoe kan je dat bijvoorbeeld doen?
Maar ik wou het met een concreet voorbeeld doen, maar ik wil toch, dit is het eerste voorbeeld die in mijn gedachten komt, bijvoorbeeld onderwijs in Brussel. Je hebt Franstalig en Nederlandstalig, terwijl de meerderheid van de mensen in Brussel niet Belgen zijn. Dus, en dit is dan, als ik zeg, kijk, diversiteit, dan moet je kijken, wat is nu de diversiteit?
Ja, maar je zou kunnen zeggen, doe dan onderwijs in het Turks of zo, maar dan ben je ze ook toch ook weer als monolithische groep aan het beschouwen?
Meertalig onderwijs. Bijvoorbeeld, er zijn tientallen projecten, zeg maar pilootprojecten, in Vlaanderen en in Wallonië, maar in Brussel mocht dat niet. Terwijl Brussel juist de bakkermat is van meertaligheid in België, dat mocht dus niet.
Oké, okay. Wat gebeurt er dan in Vlaanderen en Wallonië van meertalig
dus,
onderwijs?
Er zijn projecten waar er wordt gewerkt dus in de scholen met verschillende talen. Bijvoorbeeld, als je een school hebt in Beringen, die voor 95% leerlingen heeft die een andere afkomst hebben, in dit geval vooral Turkse afkomst, en die het moeilijk hebben met achterstand, taalachterstand en zo, dan wat heeft men gezegd? Kijk, we kunnen voor een deel dan ook bijvoorbeeld met Turks werken, behalve Nederlands.
Maar is dat dan als om ze in te werken, om ze via die lessen Turks dan, of die lessen in het Turks, of die hulp in het Turks, dan tot het Nederlands te brengen? Want uiteindelijk moeten ze, is het toch belangrijk dat ze Nederlands of in Wallonië ja, Frans tuurlijk. Leren.
Tuurlijk, tuurlijk. Maar het is kijk, als we... ik neem een voorbeeld. Een leerkracht probeert iets uit te leggen, bijvoorbeeld in wiskunde. Mm-hmm. Ja? En je doet dat in Nederlands. Misschien de leerling gaat dit niet kunnen begrijpen. Nu, als de leerkracht in dit geval bijvoorbeeld van Turkse afkomst is, en die kan met deze specifieke leerling ja. ook in Turks communiceren, en dat even in Turks uitleggen.
Ja. Ja, ja.
Okay, het belangrijkste is dat het niveau van onderwijs dus bij die groepen gewoon verbeterd wordt. België scoort enorm ja. slecht internationaal op dit
ja.
geval.
Ja. Ja.
Dus hier heb ik het dan over.
We zijn al redelijk concreet aan het gaan. Ik wilde nog ja. altijd even
ja.
de
dus
hoofdstuk
om terug dan bij
het boek. Als ik bij klik, het volgende punt van klik, ik heb proberen een aantal dingen die mij opvielen samen te vatten. Racisme en discriminatie wordt enerzijds afgekeurd als sociaal gedrag, hè? Maar in concrete gevallen wordt het eigenlijk gewoon toegepast, merkte hij op. Hè? Bijvoorbeeld in de relatie van als een dochter dan opeens met een zwarte of een Marokkaan, hè, tussen aanhalingstekens, afkomt. Wanneer potentiële partners worden besproken, zie ik hier, gaan ze zich verzetten tegen Marokkanen, en dan zet hij tussen haakjes, die als moslim worden bestempeld dan. Nu, ik hoorde wel iets van een enquête van, over de Marokkaanse gemeenschap, ik weet niet of het België of Brussel of Antwerpen was, waarin er naar buiten komt dat 99% van de Marokkanen zichzelf als moslim beschouwt en dat als een zeer belangrijk deel van hun identiteit en cultuur beschouwt. Dan is het toch normaal dat de Belgen, als ze een Marokkaan zien, dat ze ook dat associëren met islam, hè?
En, ja.
Omdat hij hier zegt van, ja, dus er is een soort racisme en dat dan gekoppeld met de huidige islamofobie, zal ik maar zeggen, van tegenwoordig. Maar anderzijds is het natuurlijk, hij zegt van, ja, dat men een Marokkaan automatisch als moslim beschouwt, alsof dat niet zo zijn, terwijl dat eigenlijk toch wel zo is.
Ja, het is zeker zo, maar waar ligt het probleem? Het probleem ligt bij wat zijn de beelden die als eerste in onze gedachten komen als we moslims zeggen.
Ja.
Hier zit de problemen, hier zit de racisme en hier zit de discriminatie. Want als je vandaag moslim zegt, is het niet hetzelfde als je katholiek zegt, bijvoorbeeld. Ja. En ik denk dat er ook een heel belangrijk...
Je hebt inderdaad, om heel actueel te zijn, je hebt daar die enquête van vorige week in het nieuws van een of andere katholiek tijdschrift of zo. Die was ik... een beetje erg. Het was dat, ja, het was over de katholieke mens, die, hoe hij staat tegenover de islam. Ik zal niet in detail gaan, want ik weet de details niet meer, maar het was zeer negatief eigenlijk. Dat het kwam erop eigenlijk op neer dat het een beetje als een bedreiging aanzien werd.
Ja, maar en dit is nu juist het probleem. Die beelden die verkeerd zijn, moeten we dus gaan uitdagen. Ik wil daar niet te diep op ingaan, want ik vind het daarom in het boek eigenlijk komt er heel weinig islam, ja. komt er heel weinig naar voren. Dat laat ik over aan islamspecialisten zoals Jean-Marie de Dekker om daarover te praten. Ja. Maar ja, en als we moslims zeggen, dat wil niet per se zeggen dat die mensen eigenlijk religieus zijn. Mm-hmm. Eerst en vooral, want niet 99% van hen zullen ook religieus zijn. Maar ze zoeken een soort gemeenschap, en dat gemeenschap voor hen kan dat moslim zijn. Ik zeg niet islamitisch zijn, ja. dat moslim zijn.
Ik zal het islamdebat proberen zo snel mogelijk af te sluiten. Een laatste punt misschien. Er wordt toch, zoals iedereen klaagt altijd dat zijn eigen land, en dat geldt ook zo voor België, altijd in het nieuws komt en als er iets negatiefs te melden is. Hè. Zo ook de islam bijgevolg, dus vooral extremisme. Je hoort altijd vanuit rechtse kant, in het beste geval, negatief tegenover islam zijn. Of negatief gedrag, negatieve houding vooral. Maar is het niet aan de moslimgemeenschap zelf of de gemeenschap van mensen uit islamlanden om duidelijker stellingen te nemen? Of gebeurt dat en komt het gewoon niet genoeg in de media?
Ja, Natuurlijk, als de moslimgemeenschap moet ook altijd als eerste de hand in eigen boezem steken. Maar...
Je bent zelf uit Albanië afkomstig, hè? Sorry dat ik onderbreek, om nu gewoon je eigen voorbeeld te nemen. Dat is een zeer gematigde vorm van islam, geloof ik, die daar beleden wordt. Maar we horen daarvan wahhabieten en zo die daar nederstrijken en zo.
Daar heb je verschillende stromingen. En in dit geval bijvoorbeeld in Balkan hebben we geleerd eigenlijk om met verschillende religies al eeuwenlang te leven zonder problemen.
Maar hoe vind je, ik wil het echt helemaal afsluiten, sorry dat ik over de islam bezig ben, maar hoe vind je het zelf als... hoe moeten de mensen in Albanië of Bosnië omgaan met die extreme vorm van islam die vanuit het Midden-Oosten aankomt?
Ja. Maar kijk, dat kan je gewoon niet ontwijken. Dat die vormen komen, bijvoorbeeld...
Hier dezelfde soort problematiek met extreemrechts, blok.
Bijvoorbeeld, nu zijn we in één keer over Albanië bezig, maar dezelfde problemen eigenlijk die we hebben met extreem, dus dat fundamentalistisch, wahhabistisch stroming, hebben we ook met dezelfde fundamentele stromingen van evangelische kerk die
absoluut.
Vanuit Amerika
komen. We hebben het hier 2 weken geleden daar een uur over gehad, over die zaak van Afrika. Hè? En ook, maar nu gewoon om het islampunt af te sluiten, hoe zou de islamgemeenschap zelf moeten reageren tegenover die stromingen?
Maar ze moeten natuurlijk duidelijk afstand van die stromingen nemen. Maar het is niet aan de... op dit moment, het is niet zozeer aan de islamgemeenschap. Weet je, op dit moment is het aan de mensen hier om de islam niet als een monolithisch blok te zien. Om de verscheidenheid in de islam te zien. Zoals de verscheidenheid is bijvoorbeeld binnen de autochtone gemeenschap zelf. Extreem rechts in Vlaanderen is jarenlang sterk geweest. Wil dat zeggen dat het beeld dan van de Vlaming een extreem rechtse is? Ja. Nee, tuurlijk niet. Ja. Dus, daar gaan de mensen dus in fout.
Dat brengt ons terug bij je boek eigenlijk. Leen de Bolles stukje, verhelderende contrasten, wordt daar als punt vermeld. Mm-hmm. Zeg, wat wordt daarmee bedoeld? Want het gaat over die verschillen in cultuur en elkaar beter begrijpen. Hè? Mm-hmm. Kun je dat uitleggen, wat er daarmee bedoeld wordt, met die verhelderende contrasten?
Ja, maar om het in kort te zetten, eigenlijk, en dat heeft ook te maken met wat ik daar juist aan het zeggen was. Hè. Dus die contrasten met de ander, die verschillen met die ander, en die proberen te, overstijgen. Niet zozeer door die verschillen, die contrasten niet meer te laten bestaan, maar gewoon de verschillen met de ander proberen te aanvaarden en dan samen, zeg maar, iets te creëren.
Maar wat er interessant is aan het punt is, waarom zijn ze verhelderend?
Omdat je als je in ontmoeting gaat, en dat is een van de centrale begrippen eigenlijk in dit boek, maar, en ook bij het stuk van Leen, als je in ontmoeting gaat en als je in dialoog treedt, en dan komen we bij de derde hoofdstuk dus van Mark van den Bossen, ga je zelf kunnen nagaan wat nu de beelden zijn. Als je bijvoorbeeld de kans krijgt om met een aantal mensen, laten we zeggen van de Turkse gemeenschap, zelf in contact te komen. En ik gaf nu het voorbeeld bijvoorbeeld van die verscheidenheid binnen de Turkse gemeenschap zelf. Ik zal het anders stellen. In het onderzoek was er een participant van Pakistanse afkomst. Maar we hadden ook een participant, die ook hier heeft geschreven, half Congolees, half Belg. En ze zei, ja, op het einde zei ze, ik ben helemaal verbaasd van Sibo. Want ik had zo een beeld van de Afrikaanse gemeenschap en Sibo past daar totaal niet in. En dit is, dus via die ontmoeting is dat, zeg maar, verhelderd.
Ja. En, ik vond het interview met Sibo ook wel heel interessant eigenlijk. Het is een, zo, die moest toch iets ouder... Is dat echt nog een jongere? Want die had een heel mature kijk, relativerende kijk op
ja,
de zaken.
Hij was eigenlijk een van de oudste. Ja. Hij is, ja. Ik denk, 32 of
ja,
zo.
Ja, ja. Ja. Nu, want het was wel grappig dat hij een aantal beelden, ik zal maar zeggen, clichés over... de interautochtone gemeenschap, hè? Want hij stelt bijvoorbeeld hij zegt ja, hij vermeldt een aantal clichés. Hij zegt van de Vlamingen spreken vlot andere talen, de Franstaligen spreken niet graag Nederlands, en die Italianen vertikken het om andere talen te spreken, en Nederlands wordt door Franstaligen gezien als noodzakelijk kwaad. En wat ook wel interessant was, vond ik, hij zegt dat Flamand, dat is of was een scheldwoord. En dan denk ik, ja, dat is toch eigenlijk hetzelfde als allochtonen, want tot voor de oorlog waren les Flamands, dat waren eigenlijk de allochtonen in Wallonië.
Ja.
Ja. Maar wat was die zijn achtergrond?
Ja, dus Sibo heeft zitten schipperen tussen Afrika voor een stuk en dan naar België gekomen, in Brussel gezeten, ondertussen in Vlaanderen. En daar ook natuurlijk met de complexiteit van het land zelf, dus met de verschillende talen en zo. En als je in zo'n een mix komt, ja, dat brengt complexiteit met zich. Dat brengt maar ook meerlagigheid. En nu om bij een van de conclusies eigenlijk van het boek te komen. De identiteiten vandaag zijn complex, zijn meerlagig, zijn dynamisch. Want in het geval van Sibo, om een concreet voorbeeld te nemen, en daarom eigenlijk dat Sibo en Halil ook de kans hebben gekregen om hier een hoofdstuk te schrijven, omdat zij dus iets wat redelijk complex is, als we het theoretisch erover praten, dat zij dan van hun eigen verhaal naar buiten kunnen brengen. Ik vind dat je zoiets moet durven doen, natuurlijk.
Ja,
hè?
Ja.
Dus ik vind het gedurfd, maar ik vind het wel heel belangrijk dat het gebeurd is, want je zei het zelf, dat je het interessant vond natuurlijk om te zien wat betekent nu identiteit bij iemand, hoe construeert hij dat, en wat zijn nu de elementen, wat zijn nu de aspecten, de zaken die naar boven komen. En taal bijvoorbeeld is daar een heel belangrijk element. Met iets geassocieerd worden, want als je zegt bijvoorbeeld Flamand, of als je zegt autochtoon, dan eigenlijk krijg je al allochtoon, of autochtoon, maakt niet uit,
ja.
Dan krijg je al een identiteit.
En een waardeoordeel ook.
Ja, dus al die stereotypes en die vooroordelen die daarbij komen. En wat Sibo probeert te doen, en eigenlijk ook iets heel belangrijks in het onderzoek zelf was, kijk, vandaag denken we, of we leren via de media en zelfs op universiteit, ik heb het zelfs ooit op universiteit geleerd, je mag geen vooroordelen hebben. Maar, en voor de meeste participanten was het ook zo, kijk, ik mag geen vooroordeel hebben. Maar en nadien zijn ze erachter gekomen, je hebt vooroordelen. Je moet leren gewoon omgaan met die vooroordelen. Je moet leren onderscheiden tussen negatieve vooroordelen, positieve vooroordelen en eventueel neutrale vooroordelen. Ja. Dus als je moslim zegt, als je allochtoon zegt, als je autochtoon zegt, als je extreem rechts zegt, probeer te begrijpen welke vooroordelen naar boven komen en probeer ze een signaal. Probeer na te gaan wat zijn precies die vooroordelen en onderscheid de negatieve van de positieve.
We zullen dan overgaan naar Brussel en naar muziek en op een één laatste vraag over deel 1 en deel 2 misschien. Je hebt het over Charles Taylor, niet de Liberiaanse dictator, maar de filosoof. Die heeft het over horizon, van waaruit de individu ideeën bekijkt. Dan vraag ik mij af, dat boek schreef hij in 1969, dus meer dan 40 jaar geleden. Maar zijn we veel verder geraakt ondertussen? Want die inzichten die hij gaf, komen nu uitgebreid aan bod in je boek. En worden nu toegepast op de situatie van 2010. Dus zijn we eigenlijk niet veel geëvolueerd, hè?
Ja.
Of heeft het gewoon zo lang geduurd vooraleer zijn denken doorgang vond?
Eigenlijk, Taylor, waar het om gaat hier is Hans-Georg Gadamer, dat is een Duitse filosoof. En Taylor heeft zijn model, zijn dialogisch model, toegepast zeg maar, op sociale wetenschappen. En wat er hier centraal staat is dialoog met de ander en dus de ander proberen te verstaan. En hoe kan dat? Via het denken van Gadamer en de toepassing die Taylor ervan maakt, kan dat als je eerst en vooral bereid bent om in gesprek te gaan. Eén. En twee, als je bereid bent om in gesprek te gaan, dat je respect en begrip moet tonen. En dan een derde stap is, eigenlijk je zou er moeten ervan uitgaan dat de ander altijd gelijk heeft.
Ja.
Dat wil niet zeggen, dat wil niet zeggen dat je het is ervan uitgaan. Ja. Want als we met onze eigen waarheden, als we denken dat we de waarheid in pacht hebben, ja, wat heeft het dan voor zin eigenlijk om in gesprek te gaan? Mm-hmm. Maar tegelijk wil ik het ook zeggen, dat het is niet het idee dat we zeggen, kijk, je gaat in gesprek en de ander heeft altijd gelijk, dus laat maar alles wat de ander zegt, ja, het is juist. Nee, helemaal niet. Maar We zouden ervan uit moeten gaan dat de andere wel gelijk heeft. Mm-hmm. En hier, bij Taylor, wat heel belangrijk is, dat we proberen de ander te verstaan, maar voor dit, zegt hij, en dat vind ik persoonlijk een heel belangrijk boodschap, zegt hij, we moeten eerst en vooral zichzelf verstaan. We moeten onszelf verstaan. En om onszelf te verstaan, moeten we over onszelf gaan nadenken. En dit, en hier is de uitdaging dan, dit moeten we kritisch proberen te doen. Want pas als we onszelf verstaan, kunnen we de ander verstaan.
Ja, ja, ja. Dus ook die verhelderende contrasten dan opnieuw. Jezelf beter verstaan door de anderen te verstaan.
Ja, want ja. En eigenlijk, zoals Leen als Mark, hebben het hier over een bepaalde stroming in de filosofie, dat is hermeneutiek. En hermeneutiek is anders verstaan.
Ah ja, want ik had het er eigenlijk ook over willen, we gebruiken al wat moeilijke woorden, maar laat ons vlug even kort 2 minuten pauzeren, want anders gaan we het niet meer over Brussel kunnen hebben, want om 1 uur moeten we stoppen.